je kunt beter het rauwe, het heftige vertellen zoals het is, dan dat je het hun laat invullen. Want dan wordt het eigenlijk nog erger.
Ja.
Of het klopt gewoon niet.
Ja.
Waardoor zij linkjes in hun hoofd leggen die gewoon niet waar zijn. En ergens bang voor zijn wat helemaal niet hoeft.
Ik ben Sophia.
Ik ben Rick.
En dit is Groeipijn. De podcast over de horten en stoten van het ouderschap.
Want de opvoeding van je kind gaat altijd hand in hand met de ontwikkeling van jezelf.
En dat kan soms een beetje pijn doen.
Ja, zie ons dus een beetje als jouw wekelijkse opvoedmedicijn.
Dit is Groeipijn. Welkom, Rick.
Yes.
Maar niet alleen Rick, want we hebben ook vandaag weer een gast. En dat is... Anne van Willigenburg. Welkom.
Dankjewel.
Zal ik je even introduceren, Anne?
Ja, leuk.
Anne is rouwcoach. Zij is expert op het gebied van het begeleiden van ouders en kinderen op het vlak van verlies en rouw en dood. Ook schrijver van het boek Dood en Doei. Dat hebben we zelf ook van jou gekregen. Daar zijn we heel enthousiast over.
Ja, heel leuk boek.
Gemeenschappelijkheid vinden we dat heel mooi. En we hebben jou uitgenodigd om het vandaag te hebben over de dood. En hoe je omgaat met verlies, hoe je praat met je kinderen. Wat doet het met je als ouder eigenlijk als je te maken hebt met verlies in je omgeving of een partner. Ofwel een kind, hè, ook een miskraam, doodgeboren kind. Het komt in heel veel vormen eigenlijk voor. En ik heb op mijn Instagram enorm veel reacties. Ik had eigenlijk de meeste reacties die ik normaal, zeg maar, dan normaal. Enorm veel vragen. Dus we willen heel graag met jou vandaag daarin duiken. Maar eerst gaan we altijd even naar een meer luchtige ijsbreker. En dat is... Het schrammetje van de week. En ik begin dan altijd graag met Rick.
Oké, hij is luchtig, maar hij heeft wel ook een beetje met de dood te maken. Gisteren was ik in de Albert Heijn. En ik liep daar door de winkel samen met onze jongste zoon van 3. En toen stond muziek op van Supertramp, Give a Little Bit.
Give a little bit.
En dat is gewoon lekkere nummers. En ik was een beetje aan het, mee aan het zingen half of zo. En zei ik ze tegen Verre van... Opa Jan, dat is mijn vader, ja, die vond dat hele mooie muziek. Want dat hadden we altijd opstaan vroeger en zo. Mijn vader is overleden in 2012. En toen dacht ik wel een beetje van... Of heb je dan zo'n moment van rouw van... Dit is dan weer dat dan even naar boven komt van... Ja, wat was het toch mooi geweest als hij er was geweest. En als hij dan ook had gezien, mijn vader... dat die opa überhaupt was. En dat hij dan met mijn zoon kon spelen. En mijn zoon andersom. Terwijl mijn zoon daar natuurlijk totaal geen idee van heeft. Want hij kent wel de naam en hij kent wel de foto. Maar er zit bij hem helemaal natuurlijk geen emotie op. Maar het was wel een schrammetje dat ik dacht van... Toch zo'n moment van... Ja, het was toch mooi geweest als hij dat wel had meegemaakt.
Ja. Dus echt een soort pijnlijk moment.
Ja.
Maar ook wel heel mooi, toch?
Ja, nee, tuurlijk. Ja. Dus het is ook zo... Je kan ook een beetje zo'n sucker zijn... van een beetje zo lekker zo zwelgen in je eigen pijn.
Ja.
Zo van, het kan ook...
Soms
dat
is
zijn
het toch
die mooie
fijn.
Dingen zo. Dat je in de auto zo zit en dan... Ja, gewoon helemaal met jezelf zo zit om worstelen op de muziek. Ja. En als je dan weer in een helikopter zit van... Waar ben ik weer mee?
Ja, en dan extra... Ik ga dan altijd op zoek naar een nostalgische playlist... om even lekker, zeg maar, te
muziek
huilen.
Muziek helpt.
Is wel ook een mega trigger trouwens.
Het schrammetje van de week.
Nou, mooi schrammetje, Rick. Mijn schrammetje valt echt totaal in het niet. Het was gewoon zo'n standaard wekelijks schrammetje. Dat, ja, de hoe zeg je dat? De secretaris van onze school. Rick,
ja.
Hoe noem je dat?
Jolanda.
Ja. Dus degene die alles regelt.
Ja.
Wat is haar functie?
Business manager.
Business manager van. Die was dus 60 geworden. En die hadden heel lang van tevoren hadden ze al gezegd van neem een bloem mee. Neem een bloem mee. Want op maandag. En ik had het dan in mijn agenda gezet. Weet je, zondag bloem voor Jolanda. Nou, en vervolgens vervliegt dat weer. Ik klik ook zo'n reminder natuurlijk weg. Dat vervliegt. En op maandag zie ik een hele parade van kinderen met allemaal kinderen met een bloem in hun hand. En toen dacht ik, oh, godsamme. Oh, wat irritant ben ik. Het weer vergeten. En toen hadden we uiteindelijk niks. Terwijl ik haar dus enorm waardeer.
Ja, toppig.
Ja, dus ik wil even zeggen, voor de record, ik vergeet dit soort dingen inderdaad af en toe, maar ik ben wel heel erg dankbaar voor deze mensen.
Ja, wat mooi was, want alle kinderen van groep 1 tot en met 4, die moesten dan een bloem meenemen. En dan zijn er wel iets van, hoeveel? 300 kinderen? Superveel. 200 kinderen of zo. En ik ging dat allemaal aan haar geven. Ja. En dacht ik van, wow, hoeveel bloemen krijgt zij? Dus wij liepen mee naar binnen. En toen gaf onze zoon en dochter gaven die roos. En toen zei ik tegen Jolanda, schuin afsnijden. Ze helemaal gek. Van 300
al die bloemen.
Ja.
En even mag ik zeggen, want jouw vrouw had dus kennelijk een bos gekocht. Voor ook voor andere ouders. Die, dat is dus iemand die vooruit denkt. Die denkt ook voor andere ouders. Wil jij misschien een bloem mee? Dus even ook shout-out naar Elina. Hanne, heb jij nog iets deze week of afgelopen week dat je dacht, oh, dat was even een blunder? Want je hebt ook 3 kinderen, net als Rick.
Ja, het heeft ook te maken met dat het er 3 zijn. Want op vrijdag heb ik altijd om 12 uur zijn dan de jongste 2 uit school. En dan om 3 uur dan de oudste. En dan, we hadden een hele chaotische dag. Dus ze hadden allebei iemand mee. Nou, de jongste is 4. Dus een speeldate van 2 jongetjes van 4. Dat is altijd best wel goed opletten. En mijn dochter had een vriendin mee. Dus eigenlijk was ik er al wel een beetje klaar mee om 3 uur. En toen kwam dus mijn oudste. Die had ook een vriendje meegenomen. En dan merkte ik aan mezelf dat op een gegeven moment ging er even iets niet goed. Toen reageerde ik dan, weet je, super fel. Dat ik daarna dacht, oh, dit is gewoon niet zo chic, weet je wel. Want dan bouwt het bij mij op. Eigenlijk ligt het aan dat die jongsten gewoon een beetje aan het klooien waren en moe waren. En dan krijgt die oudste, krijgt het dan om 3 uur om zijn oren, weet je wel. Dus toen zei ik later ook 's avonds van, oké, sorry, weet je wel. Dit komt eigenlijk door mij.
Ja.
Dit ligt niet aan jou. Maar dat vind ik dan toch wel, daar baal ik wel echt van. Ja, dat is jammer hoe het van gaat.
Ja, heel herkenbaar inderdaad. Ja.
Ja. Voor als je het elke avond zegt.
Ja, en vandaag ook weer. Sorry, het spijt me voor dit en dit en dit. Precies, de excuuslijst wordt. Ja. Maar mooi dat je het zo. Dat je dus ook geen perfecte ouder bent.
Nee, die illusie heb ik ook niet.
We hebben er nog ook geen gevonden, Rick, de perfecte ouder. Nee. Maar goed, over naar het thema van vandaag.
Ja.
Rouw. Rick, jij wil er eigenlijk meteen in.
Ik ben eigenlijk wel benieuwd altijd van deze fascinatie of liefde voor het vak waar ik vanuit ga. Anders zou je dit niet doen en daar een boek over maken. Dan, waar komt deze fascinatie of liefde interesse vandaan?
Ja, nou ik heb heel lang als kindercoach gewerkt. En toen had ik heel veel onderwerpen. Dus ook rouw en verlies, maar ook bijvoorbeeld faalangst. Dat was heel breed. En ik merkte dat rouw, dat was gewoon een onderwerp wat eigenlijk heel vaak bij mij terugkwam. En ik ben zelf, mijn tante heeft euthanasie gepleegd toen ik, toen was ik, geloof ik 20 ongeveer. Dus geen kind meer, maar wel nog jong. En dat heeft super veel indruk gemaakt. Want toen hebben we echt heel bewust ook afscheid genomen. Dus dat is echt een moment in mijn leven geweest dat ik ineens dacht van, oh ja, wow, jeetje. Er is dus ook een mogelijkheid als je heel ziek bent om euthanasie te laten plegen. Dus komt zo'n thema heel hard binnen.
Ja.
En ik ben op een gegeven moment als kind ook mijn opa's en oma's verloren. En dat waren, het zijn allemaal momenten dat ik dat nog precies kan terughalen. Bijvoorbeeld dat ik mijn vader voor het eerst keihard zag huilen toen zijn vader overleed. Maar er werd niet heel erg over gepraat daarna. En niet omdat ze dat niet mocht, helemaal niet. Maar gewoon omdat dat niet gebeurde.
Ja.
Dus dat zijn dan van die momenten dat je denkt, jeetje, weet je, later realiseer je je dat dan je eigen vader zijn vader verliest. Dus hoe heftig moet dat geweest zijn? En ik dus een opa, maar dat helemaal niet in het gezin daarna nog vaak terugkwam.
Ja.
Nou, met dus die euthanasie van mijn tante. En toen werd ik zelf moeder en toen is een vriendin van mij overleden. Dus toen kreeg ik eigenlijk die, wat ik zelf ook altijd noem als dubbele rouw. Dat je als ouder, als je zelf iemand verliest en je hebt kinderen, die verliezen ook iemand, dezelfde persoon, maar wel een andere rol natuurlijk.
Precies, ja.
Toen dacht ik, jeetje, dit is echt heel ingewikkeld. Want dan heb je dus je eigen rouw, maar je hebt ook nog je kinderen. En dat loopt totaal niet synchroon.
Ja.
Dus dat is dubbelop. Dus toen ben ik uiteindelijk van kindercoaching ben ik gewoon rouw en verlies doorgegroeid. En dat is nu het enige wat ik doe. Omdat ik het gewoon een heel mooi onderwerp vind. Omdat we praten er best wel weinig over, vind ik.
Ja.
Maar we hebben er wel allemaal mee te maken. Dus of een huisdier overlijdt waar je kinderen echt van slag zijn. Of een opa en oma of iemand in je omgeving. Dus uiteindelijk is het wel iets wat past bij het gezinsleven.
Ja. Net als bij het leven past ook, zeg maar, is de dood daar gewoon een onderdeel van.
Ja.
En je zegt eigenlijk meteen iets heel moois van we praten er niet vaak over. Waarom is eigenlijk het onderwerp dood zo moeilijk voor veel volwassenen?
wat ik merk is dat veel ouders hebben natuurlijk hun hele eigen stuk. Dus het is gelijk heel emotioneel voor jezelf. Omdat als je op onze leeftijd natuurlijk heb je ook al mensen verloren. Dus het is gewoon heel gevoelig. Dus je hebt een eigen rugzak. Waardoor je ook gelijk, je overziet gelijk hoe heftig het kan zijn. En kinderen hebben dat natuurlijk niet vaak als het dan voor het eerst gebeurt. Dus die staan daar heel anders in. Maar je hebt gelijk, ja, het is letterlijk dat je een soort van gelijk een beetje verkrampt. Dat ja. Je denkt, oh, dit wordt heel heftig.
Zelfs als je ook, denk ik, niet verlies per se hebt meegemaakt, zijn er ook gewoon heel veel mensen die bang zijn voor de dood.
Ja.
Echt een interne angst hebben voor de dood. Dat ik me afvraag, waar komt dat vandaan?
Anders, natuurlijk.
Ja, zeker per cultuur inderdaad anders. Ja. Maar...
Ja, het is dan dus heel ongrijpbaar of het triggert bij jezelf heel veel. En ik denk dat het belangrijkste is dat het wat wij allemaal hebben als instinct als ouder is dat je je kinderen eigenlijk wil beschermen voor pijn en wil afschermen het liefst voor pijn. Want we weten allemaal, weet je wel, de keer dat je kind bijvoorbeeld valt en een arm breekt, weet je wel, de eerste keer, dat is gewoon super heftig. Want je wilt eigenlijk overnemen of oplossen, maar dat kan niet.
Ja, ja. De vierde keer dat hij zijn arm breekt, dan bent dat wel.
Dan bent dat. Maar ongeneeslijke ziekte of overlijden, dan realiseer je natuurlijk gelijk hoe heftig dat is. En dat staat best wel haaks op dat instinct. Dat je denkt, oh, ik wil mijn kind eigenlijk het liefst pakken, afschermen en wegrennen, weet je wel.
Ja,
maar dat kan natuurlijk niet. Dus dat is heel erg tegen je vader- en moederinstinct in. En dat maakt het heel ingewikkeld. Omdat je dan onzeker wordt. Dat je denkt, ja, oké, wat moet ik er dan over vertellen? Hoe doe ik dat dan? Zeg ik dan wel te veel, te weinig, het verkeerde? En dan heel veel wat er dan gebeurt. Is dat mensen het of het een beetje vermijden. Omdat ze bang zijn dat ze het verkeerde doen. Of zachter. Of ja, proberen te verzachten. Wat ook niet helpt. Want... Ja, het is gewoon zoals het is. Je kunt niet als iemand overlijdt het mooier maken. Want het is gewoon rauw, zeg maar.
En dat vond ik ook wel heel mooi. Vind ik heel mooi aan jouw boek. Dat het gewoon ook heel erg feitelijk beschrijft wordt wat er met het lichaam gebeurt. En hoe dat proces er dan uitziet. In plaats dat je wordt een sterretje. Of hoe, dat moet natuurlijk iedereen helemaal zelf weten. Laat ik dat voorop stellen. Maar daar ben ik dan van gecharmeerd. En ik moet zeggen dat bij ons in het gezin is het best wel in de dood. Daar wordt best wel veel nu over gesproken. Dat is een thema. En we zaten zaten in de auto. En toen zeiden de kinderen zo van... Nou, wij willen heel graag een keer naar een begrafenis. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Want dan zei onze dochter van... Ja, dan kan je of zwarte kleren aantrekken of witte kleren. En superoma, dat is de oma van mijn vrouw. Ja, die gaat toch bijna dood, want die is toch 95? En dat zijn gewoon dat soort dingen, weet je.
Oh my god, wat hilarisch.
En ook alweer heel grappig in de zin natuurlijk van... Ja, weet je, er zit helemaal geen emotionele lading nog op. Of zo, gewoon helemaal vanuit nieuwsgierigheid. En dan is er wel een aanleiding om daar een beetje over te hebben. Maar ook dat een van onze kinderen, dat ik die bij een bed ging liggen een paar dagen geleden, zei van ik wil niet dood. Want je had niet een beetje van ja, ik wil eigenlijk altijd blijven leven en zo. Dus dat is een beetje nu op die leeftijd tussen 5, 6, 7, 8, dat daar wat meer bewustzijn op komt. Is er ook.
Ja, dat is wel leeftijd. Dat past heel goed bij die leeftijd. Ja. Omdat kinderen die hun hersenen zijn natuurlijk in ontwikkeling. Mm-hmm. Dus dat merk je ook dat als kinderen heel jong zijn, dan snappen ze ook het definitieve karakter van de dood niet.
Ja.
Omdat ze gewoon daar nog niet zijn met hun ontwikkeling. Maar een beetje die leeftijd wat jij zegt, Rick. Dat is ook ineens dat ze dan het besef krijgen van... oh ja, weet je wel, dingen gaan dood. Huisdieren gaan dood, dat merken ze dan om zich heen. Blaadjes van de bomen of bloemen gaan dood. Weet je hebt natuurlijk heel veel kleinere dingen... Precies. Die bij kinderen passen, die ze eerst zien.
Ja.
Maar ook dan ineens het besef van... oké, weet je wel, oma kan doodgaan. Of erger nog voor kinderen, een van mijn ouders kan doodgaan.
Ja.
En dat is natuurlijk super heftig als je ineens je dat realiseert.
Ja.
Of als het in je omgeving gebeurt dat een klasgenootje bijvoorbeeld een opa verliest.
Ja.
En het dan ineens in een klas besproken wordt dat je naar huis gaat. En dat je denkt, oh, maar dat kan dus ook bij mijn opa gebeuren.
Ja.
Ja.
Dus dat past bij die leeftijd. Dat is eigenlijk heel normaal. Dat kinderen zich daar dan ineens dingen over gaan afvragen. En daar dus veel over praten. En dat is als ouder soms dat je denkt, oh jeetje, maar dat is echt helemaal niet. Daar zit verder niks achter. Dat is zo dat ze gewoon dat ontdekken. En dus benieuwd zijn hoe... dat dan gaat.
Ja.
Dus dan komen
maar
er vragen.
Zegt eigenlijk wat heel interessant is. Jij zegt aan de ene kant is er heel veel fascinatie voor. Dus van we willen er meer over weten en begrafenis. Maar ook dat je zegt van ik wil dan niet dood. Dus ik denk dat heel veel ouders daartussen zitten. Van aan de ene kant moet je ze dan... Hoe ga je dan om met die nieuwsgierigheid zonder ze dus bang te willen maken voor de dood?
Ja.
Hoe zou je dat goed op kunnen pakken, zeg maar, als je dus, wat de kinderen van Rick dus dan nu hebben, ja, die fascinatie. Ja.
Ja, ik ben altijd voor het eerst een beetje ontdekken, wat willen ze eigenlijk weten? Dus zonder dat je het risico loopt, is dat je gelijk het hele thema wil bespreken. Ja. Zonder dat je eigenlijk weet op welk niveau ze, zeg maar, vragen hebben.
Ja.
Dus een van de dingen die ik altijd doe, is eigenlijk terugvragen. Weet je, ja, mijn kinderen worden er gek van, maar
weet je wel, dat je dan alles over de toon.
Dan komt ze weer, ja. Weet je wel, dat, ja, ik dan zeg van, joh, wat wil je weten? Ja, dat is natuurlijk een beetje voor de hand liggend, maar dat werkt met dit onderwerp heel goed. Want dan krijg je terug, willen ze weten bijvoorbeeld meer het thema van, joh, wat gebeurt er met je ziel? Of waar ga je naartoe als je doodgaat? Of zitten ze op het niveau, hoe werkt eigenlijk een crematie over? Ja. Weet je wel, dat zijn allemaal dingen die kinderen willen weten.
Ja.
En dat helpt heel erg om het
een specifieke vraag. Hoe werkt de crematie?
Ja, weet je wel. Is het
dat herken ik trouwens wel. Dus ik moet daar. Ja, sorry. Ja.
Nee, maar ik bedoel, dan krijg je een beetje beeld mee van op welk niveau zijn ze eigenlijk benieuwd.
Ja.
En ik ben altijd heel erg van het gewoon vertellen zoals het is. Want je kunt kinderen. Het is niet dat als je het niet vertelt, dat je ze dan niet bang maakt. En als je het wel vertelt, dat je ze wel bang maakt.
Interessant.
Want weet je wat mooi aan kinderen is, dat ze natuurlijk heel veel fantasie hebben. Dat vind ik echt grenzeloos. Vind ik echt prachtig.
Ja.
En het lastige soms is dat kinderen heel veel fantasie hebben. Dus als je dingen specifiek over de dood bijvoorbeeld niet vertelt, omdat je bang bent dat je ze bang maakt, dan gaan ze het zelf invullen. En dat is nooit de realiteit.
Ja.
Dus je kunt beter het rauwe, het heftige vertellen zoals het is, dan dat je het hun laat invullen. Want dan wordt het eigenlijk nog erger.
Ja.
Of het klopt gewoon niet.
Ja.
Waardoor zij linkjes in hun hoofd leggen die gewoon niet waar zijn. En ergens bang voor zijn wat helemaal niet hoeft.
Ja. Ja. Want ik was, onze dochter vroeg dan, en waar ga je dan naartoe als je dood bent? Toen zei ik van, maar ik geloof dan dat als je dan echt dood bent, dat je dan niet meer bent. En toen zei ze iets van, ja, kom je dan niet terug als een dier of zo? Toen zei ik, ja, in mijn vorige leven geloofde ik dat wel. Maar nee, ik geloof dat dus niet. Dus ik zei van, ja, dan ben je dood. Waar ik wel in geloof, zei ik, dat je op een of andere manier voortleeft in gedachten of in op een andere manier. Dus opa Jan, die is ook nog bij me of in de verhalen of in de muziek of hoe ik dingen doe. En bijvoorbeeld, ik ben een tijdje met mijn zoon naar PSV geweest. Ik deed dat altijd met mijn vader. Dat is een soort een routine, of hoe noem je dat? Een traditie die je voorzet.
Ja. Ja.
Dat is natuurlijk een soort manier waarop je dat voort laat leven. Maar ja, dat vertel ik. Maar ik ga dan dus niet vertellen. En dan moet iedereen zelf weten van dat je dan voortleeft in iemand anders. Als je er wel in gelooft, moet je dat natuurlijk zeggen. Maar ik wil wel mijn eerlijke verhaal vertellen en haar niet de hoop geeft. Ik heb wel gezegd dat sommige mensen geloven dat je dan terugkeert als een dier. Of dat je dan weer naar de hemel gaat. Maar daar geloof ik niet in.
Ja, maar dat is toch een mooi gesprek. Want uiteindelijk weten we het allemaal niet. Dus dat is wat ik ook in mijn boek schrijf. Van, ik weet het ook niet. Dus er is niet een antwoord als een kind vraagt, wat gebeurt er dan daarna? Ja, ik kan geen antwoord geven. En dat is natuurlijk als ouder lastig. Want je wil graag antwoorden geven als je kinderen dingen willen weten.
Ja. Maar je hebt het wel mooi over een ziel. Je hebt het wel in je boek, heb je het meteen over de ziel ook. Dat je zegt van, dat je tegen kinderen kan zeggen van, het lichaam is, zeg maar, dan dood. Maar de ziel blijft dan leven.
Ja.
Ja, en daar kan je natuurlijk je eigen draai aan geven, denk ik, als ouders. Want ik heb
zeker
ook een vriendin dan, waarvan beide ouders zijn overleden. En zij zij gelooft ook heel erg dat haar ouders ook in kleine momenten er zijn. Weet je wel, eens in een vlinder die ze ziet of in een vogeltje. En dat, dus dat hebben haar kinderen dan ook. En dat vind ik ook een mooie houvast, zeg maar, of zo, weet je wel. Dus in hoeverre, misschien de vraag van, in hoeverre moet je je eigen ding afscheiden van dat van je kind? Of moet je je kind daarin vrijlaten om te geloven wat hij of zij wil geloven?
Ja, ik zou dat echt als een soort brainstorm bijna doen met je kinderen. Dat je gewoon gaat fantaseren. En dat je gewoon met elkaar van, joh, wat denk jij natuurlijk als je kind 2 is, is dat natuurlijk nog lastig. Maar als je kinderen iets ouder zijn, om dat gewoon met elkaar te bespreken. Net als van, waar gaan we heen op vakantie? Nou, waar heb jij zin in? Waar heb jij zin in? Ja. Je kunt daar natuurlijk wel met je fantasie samen over hebben. En je kunt aangeven, dat vind ik leuk dat jij dat zegt, Rick, van, joh, ik geloof dit. Ja, hoe denk jij daarover? En dan leer je eigenlijk ook je kind om gewoon over zo'n onderwerp ook te praten en te voelen van wat denk ik, oké, wat denkt iemand anders. En het mooie aan dit onderwerp is, omdat we dus niet weten hoe het zit, sta je ook vrij om dat als gezin in te vullen. Dus ik hecht ook heel veel waarde aan die symbolen. Dat zeg ik altijd tegen gezinnen. Als het voor jullie kracht geeft dat elke keer als jij bijvoorbeeld de zonnestralen door het raam naar binnen ziet komen en je denkt dan aan iemand en dat geeft kracht. Ja, hoe mooi is dat?
Ja.
En ja.
Maar er zijn natuurlijk, je hebt wellicht ook gezinnen die je helpt daarvan. De ouders gelovig zijn of echt een diepe overtuiging hebben dat je naar de hemel gaat, ja, of wat dan ook mag zijn. In hoeverre zeg jij dan tegen die ouders van, hey, wellicht kan je ook ruimte geven aan je kinderen om daar een eigen invulling aan te geven, wat het dan wel zou zijn. Want dan, ja, ga je bijna ook een beetje weer op de stoel van de, ja, opvoeder zitten.
Ja.
Dus dan, hoe,
nou, dat zeg ik altijd. Ja. Maar met het idee, kijk, als mensen gewoon een bepaald geloof hebben, is dat hoe zij het binnen het gezin doen, ja, en hoe ze daarover praten.
Ja.
Maar ook binnen het geloof kun je natuurlijk wel de fantasie van je kind aanspreken. Ja. Want als je het hebt over dat je gelooft dat iemand naar de hemel gaat, ja, hoe ziet het daar eruit? Wie, ja, zijn daar? Weet je wel?
Ja.
Hoe is het daar warm, koud? Wat voor kleren dragen mensen daar? Ook daar kun je natuurlijk wel met heel veel fantasie met je, ja, kinderen mee bezig zijn.
Ja.
En dat is eigenlijk door met je kind erover te fantaseren. Dat is eigenlijk een hele mooie manier om met rouw bezig te zijn. Op een manier die past bij een kind.
Mm.
Dus wij praten nu heel volwassen erover. Maar fantaseren is eigenlijk een stuk rouwverwerking voor kinderen.
Ja.
Dus ook binnen een geloof kun je heb je best wel veel ruimte nog om ook dingen in te vullen.
Ja.
Dus dat is heel mooi.
Want dat is wel een mooie bruggetje van wat je net al zei. Van, hè, die dubbele rouw. Dus stel je hebt inderdaad in je gezin te maken met een familielid die is overleden van opa en oma. Of je eigen ouders of een vriend of vriendin. En je hebt dus wij als volwassenen rouwen en kinderen rouwen. Hoe verschilt dat eigenlijk? Wat is het verschil hoe kinderen rouwen dan ten opzichte van volwassenen?
Ja, nou, er is één grote overeenkomst, is dat we allemaal dezelfde emoties hebben. Kinderen en volwassenen. Dus dat is hetzelfde. Alleen het grootste verschil is dat wij als volwassenen in staat zijn om daarover te praten. Dus wij voelen dingen en wij kunnen daar woorden aan koppelen. En kinderen kunnen dat nog niet als ze wat jonger zijn. Maar zij voelen het allemaal wel. Dus ik zeg altijd, als ouder heb je natuurlijk heel veel rollen die je altijd inneemt dagelijks. Maar een soort van ondertitelaar, dat is eigenlijk ook een rol die je hebt als je het hebt over rouw. Is dat jij moet helpen om een soort ondertiteling te geven wat ze voelen. Want kinderen die kunnen bijvoorbeeld heel veel verdriet voelen. Alleen voor hun is het niet heel duidelijk dat dat misschien komt doordat, ja, papa ongeneeslijk ziek is. En,
ja,
komt te overlijden. Maar zij voelen wel van alles. Dus het is dan heel handig als ouder om eigenlijk die ondertiteling ervoor te zorgen dat die er is. Dat kinderen beter gaan snappen van oké, ik voel van alles, dat is oké, dat is er. Maar waar komt dat nou vandaan? Of wat is het dan precies?
En hoe doe je dat? Dan kan je een voorbeeld geven van hoe je dat zou doen. Ook als je het als ouder zelf ook niet natuurlijk helemaal weet.
Nee.
Of dat dus daar vandaan komt, zeg maar.
Ja. Nou, wat je bijvoorbeeld heel vaak merkt is dat als stel een van de ouders overlijdt, is dat de eerste maanden daarna dat het best wel doorloopt in het gezin. Dus kinderen gaan gewoon verder. En voor die ouder die overblijft is het natuurlijk ontzettend heftig. Ja. De hele wereld staat op zijn kop. En je ziet vaak dat als op een gegeven moment als die ouder, als het net een beetje minder zwaar begint te worden, dat kinderen dan ineens denken, oh, oké, nu mag mijn stuk er zijn.
Ja.
Dus dat ze dan een soort onbewust een beetje goedkeuring krijgen van nu kan de andere ouder het aan als ik ook kom. En dan zie je vaak een gedragsverandering. Dus je ziet bijvoorbeeld een kind wordt ineens heel boos. Of op school zegt de juf van joh, hij is best wel brutaal de laatste tijd. Of hij zit alleen maar in een hoek stilletjes. Hij heeft weinig sociale contacten. Dus je ziet, of heel veel huilen. Nou, je ziet natuurlijk gedragsverandering. En voor een kind is het totaal onduidelijk waar dat vandaan komt. Maar jij als ouder, kijk, jij begrijpt natuurlijk wat er gebeurd is. Alleen het besef daalt vaak later in bij kinderen. Dus door heel goed te kijken als er ineens een gedragsverandering is. Het is niet zo dat als het een jaar daarna is, dat het dan, weet je wel, dat gaat met kinderen met golven eigenlijk.
Ja.
Dus waarbij volwassenen het gewoon bam, gelijk duidelijk is. Met kinderen komt dat dan in golven langs.
En in hoeverre, want wij als volwassenen ook niet altijd kunnen dat dan proactief ter tafel brengen van hey, ik zit ergens mee en ik wil dat bespreken. Dat is al een kunst op zich.
Ja.
Maar voor een kind is dat misschien nog moeilijker omdat bij wijze van spreken naar je ouders gaan van of naar je moeder of zo van hey, ik wil het hebben over mijn verdriet. Hè, en hoeveel je dat al kan benoemen. Dus in hoeverre moet je dat dan als ouder ook actief laat zeggen triggeren van bijvoorbeeld hey, laten we naar een rouwcoach gaan en zullen we even zitten met thee om het te hebben van hoe jij je voelt naar aanleiding van het overlijden van je. Snap je wat ik bedoel? Van
ja, zeker. Ja. Want dat zou natuurlijk het fijnste zijn als we gewoon regelmatig soort van incheck hebben hoe het, wat er hier binnen in het hoofd allemaal gebeurt. Ja, alleen bij kinderen is dat natuurlijk lastig, want die werken niet zo. Maar je hebt wel, kinderen hebben natuurlijk vaak van die kleine momentjes. Bijvoorbeeld op de achterbank dat er ineens iets wordt gezegd. Of nou wat jij eigenlijk zei, die loopt in de supermarkt en dat liedje komt ineens voorbij. Ja. En ineens is het onderwerp dan daar.
Ja.
Ik zeg altijd tegen ouders van als er zo'n moment is en die komen er altijd, dan moet je echt alles uit je handen laten vallen. En op dat moment, al is het maar 1 minuut, maar dan heb je dus zo'n moment te pakken dat je het erover kan hebben.
Ja.
Dus dat werkt echt anders. Dus het gaan zitten en het bespreken, dat zou het fijnste zijn, maar dat is niet zo in de praktijk. Maar als een kind ineens bijvoorbeeld ergens aan moet denken of jij moet ergens aan denken, weet je wel, herinneringen zijn altijd een heel mooi startpunt. Dat je zegt, oh, ik hoorde net die muziek en ik ben gewoon heel verdrietig, want ik moet ineens aan oma denken. Heb je dat ook wel eens, weet je wel?
Ja.
En dan ineens heb je even een gesprekje. En dat kan best zijn als je samen naar de supermarkt loopt of als je aan het legoën bent of juist niet zo'n
gesprekssetting. Ja.
En dan heb je het erover.
Ja.
Maar dat zijn altijd hele kleine, kostbare momenten. En die moet je echt pakken. Dat
ja, ik hoor eigenlijk van verschillende gasten over verschillende onderwerpen. Als het over seksualiteit gaat of antiracistisch opvoeden. Of elke keer als het moment zich aandient, grijp het moment.
Ja.
Dan kan je het pakken.
Ja. En hoe ga je daarin om met je eigen verdriet versus zeg maar het verdriet van je kind? Dus je komt inderdaad in een supermarkt, je bent met je kind en er komt een liedje op je. Je raakt of in de auto en je raakt ook een beetje overmand misschien door verdriet. Omdat je denkt aan je familielid of ouder die is overleden. Hoe ik denk persoonlijk dat heel veel ouders dan denken, ik slik het even weg, weet je. Want ik wil niet nu, weet je wel, gaan huilen. Dus hoe kan je zorgen dat je je eigen verdriet soort van bij jezelf houdt?
Ja.
En wel te delen met je kind, zonder dat je kind dus belast wordt met jouw verdriet?
Ja. Ja, dat is een hele mooie vraag. Want daar worstelen we denk ik allemaal wel mee.
Ja.
Kijk, uiteindelijk, als jouw kind ziet dat jij bijvoorbeeld heel verdrietig daarover bent, letterlijk echt moet huilen of heel boos bijvoorbeeld bent, dat je het oneerlijk vindt, is dat natuurlijk de mooiste uitnodiging om ook dat te laten zien. Dus door dat weg te proberen te houden, dat lukt natuurlijk niet altijd, kan best voor kinderen. Soms zijn er kinderen bij mij die zeggen, ja, maar ik heb papa nog nooit zien huilen daarover. En dat vinden ze dan heel raar. Dan zeg ik van, joh, wat vind je daar nou van? Ja, dat begrijp ik eigenlijk niet, want mist die oma dan niet? En die vader, als ik dan later aan die vader vraag, die zegt, joh, ik vind het zo moeilijk. Weet je wel, ik ben soms zo boos, zo emotioneel. Maar die heeft ervoor gekozen van, joh, ik wil dan niet mijn kind belasten. Alleen jouw kind, die ziet gewoon wat hij ziet. En die denkt, ja, maar papa is nooit verdrietig. Dus mag ik dan wel gaan huilen?
Ja.
Dus het is eigenlijk heel mooi om juist wel dat te laten zien, zodat je kind ook ziet wat het met jou doet. En dan is het wel belangrijk om natuurlijk een onderscheid te maken, want jouw kind is niet een vriendin van je bijvoorbeeld.
Ja. Ja.
Dus als je op een gegeven moment merkt dat het echt te veel is, of dat je dagenlang aan het huilen bent en dat je helemaal niet meer eruit komt, dan is het heel belangrijk.
En je kind die bij je komt liggen als soort troost.
Ja.
De auto keihard het requiem. Ja. Repeat, gewoon heel heftig.
Weet je wel, dat moet je vooral doen, want dat moet er allemaal uit. Maar dan is je kind natuurlijk niet een gelijkwaardige partner om jouw verdriet mee. Dat is handig om dan met familie of een psycholoog of wie dan ook mee over in gesprek te gaan.
Ja.
Maar het laten zien en het soms overmand zijn door emoties, zeg ik altijd tegen ouders van, ja, doe dat gewoon als dat er is. Want het lucht jou op, waardoor je daarna heb je gewoon letterlijk meer ruimte om er voor je kind te zijn.
Ja.
Want als je het probeert binnen te houden, dan weten allemaal hoe het is als je iets heel veel voelt en je probeert het er niet te laten zijn. Dat
opkroppen.
Heb je niet zoveel ruimte om ook nog met je kind bezig te zijn.
Ja.
En voor je kind is het eigenlijk ook heel fijn. Want dan is een beetje de angel eruit.
Ja.
Kun je ook zeggen van, ja, ik heb dit soms. En dan ziet hij ook letterlijk hoe jij dan ook vervolgens weer dat ja, hoe je daarmee omgaat.
Ja. Dus natuurlijk een als je mooi het maar voorbeeld. Uitlegt, denk ik, hè, wat je zegt. Dus als je maar als kinderen maar eigenlijk als er erkend wordt wat er is en je dat laat zien en dan weet een kind ook van, oké, okay, inderdaad, ik voelde al een beetje dat er dat mama weet ik veel dat er iets niet lekker zit of zo. En maar benoemen van waarom dat is en ja. dat je verdrietig bent, maar dat je er ook weer bovenop komt of zo. Dus want volgens mij is er ook weer een gevaar dat je dus als kind je ouder gaat verzorgen.
Ja.
In de zin van, ik ga dus op de plek staan van de ouder, want ik moet, mama die kan het niet aan of papa kan het niet aan. Dus ik dat willen we natuurlijk niet hebben als.
Ja. Nee, zeker. Dus daarom is altijd het allerbelangrijkste is, zeker als je als een van de twee ouders in het gezin wegvalt, is het het allerbelangrijkste om goed voor jezelf te zorgen, zodat je daarna ook meer ruimte hebt om voor je kinderen te zorgen.
Ja.
Dus dat is een beetje hetzelfde als in het vliegtuig. Hè? Doe eerst zelf je masker op en dan dat van je kind. Maar letterlijk, want als jij niet zelf zeg maar je hoofd boven water kan houden, kun je ook niet voor je kinderen er zijn en voor hun verlies zeg maar daar ervoor zijn.
Nee.
Dus dat is het allerbelangrijkste. En dan is de vraag, weet je wel, kan je dat terecht bij vrienden of bij familie? Of moet je daar professionele hulp voor zoeken?
Ja, want in het vliegtuig krijg je van tevoren krijg je ook instructies. Hè? Dus dan wordt dat ook uitgelegd. En dus is het, zeg jij dan ook van, nou ja, er zijn natuurlijk verschillende momenten waarop mensen een rouwcoach of jou kunnen inschakelen. Misschien als het proces aan de gang, stel je voor je weet dat een van de ouders komt te overlijden. Of daarna, kan je daar iets over vertellen?
Daar heb ik een vraag over. Dat sluit heel mooi aan op onze luistervraag.
Vertel.
Rick, echt, vul elkaar zo goed aan. Oké, dit is een luistervraag van een moeder. En ze heeft eigenlijk twee vragen, maar ik ga even die eerste doen, want die ander die heb je al besproken. Ze zegt, de vrouw van mijn vader is ernstig ziek. Ze heeft uitgezaaide eierstokkanker en zal alleen maar zieker worden. Op dit moment zie je weinig tot niks aan haar, maar het gaat snel bergafwaarts. Hoe kan ik mijn zoon van 3,5 jaar hierop voorbereiden?
Ja. Nou, het is wel, ze zegt een aantal dingen, want je ziet het nog niet. Maar het is wel zo. Kijk, ik ben altijd voor om heel transparant naar kinderen te zijn. Want die hebben eigenlijk recht op tijd om dit hieraan te wennen, net als wij. Dus zeker als je nog niks ziet, kan het best wel een verrassing zijn als het ineens heel slecht gaat. En we hebben nog helemaal niks verteld. Is heel heftig, omdat je kind helemaal geen tijd krijgt om te wennen. Dus wat ik begeleid ook heel veel gezinnen, juist waarvan een van de ouders ongeneeslijk ziek is, in die periode naar het overlijden toe, hoe ze dan met de kinderen daarmee om kunnen gaan, zodat die kinderen ook rustig de tijd krijgen om ook al een beetje te wennen en de vragen te stellen en boos te zijn of verdrietig of alles wat ze willen. En niet verrast worden dat het op een gegeven moment ineens gebeurd is.
Ja.
Dus je kunt als een kind 3,5 is natuurlijk nog vrij jong, maar je kunt wel al vertellen, hè, dat iemand ongeneeslijk ziek is, dat de dokters alles geprobeerd hebben, maar dat er iets kapot is wat niet meer gemaakt kan worden. En dat betekent, als ze weten hoe lang ongeveer, dan kun je dat benoemen. Als je het niet weet, zeg je dat weten we niet. Maar dat een kind wel al af en toe hoort van oké, het komt niet meer goed. En dan kun je ook nog met een kind zeggen van, joh, wat zou je nog willen doen? Misschien wil een kind wel nog een mooie tekening maken. Of een keer samen nog naar die speeltuin waar ze altijd naartoe gingen. Dus dan kun je kinderen wel betrekken ook om een beetje te gaan afscheid nemen al.
Ja.
Zonder dat je precies weet wanneer. Want dat mag je gewoon zeggen van, ik weet het niet.
Mm-hmm. Maar maakt dat ook niet, kan dat ook niet angstig maken voor kinderen? Dat zeg maar onzekere van, dat ouders denken, ja, omdat het zo onzeker is wanneer ze doodgaat, ga ik er nu al mee opzadelen, is mijn kind er al mee bezig. Die onzekerheid, maar dat is er natuurlijk ook gewoon het leven.
Ja.
Want soms, je weet het niet altijd. Dus
nee, en dat is precies, je wil eigenlijk je kind daarvoor afschermen. Alleen, het gaat natuurlijk wel gebeuren.
Ja.
En het is ook, zeker als kinderen wat ouder zijn, hoor je ook wel eens als er bijvoorbeeld pas heel laat wordt verteld dat iemand ongeneeslijk ziek is. En dan zie je vaak aan het einde dat het dan ineens heel snel gaat. Of er komt een longontsteking overheen en dan ineens is het klaar. Als kinderen dus niet daarin mee worden genomen, dat ze dan heel boos zijn. En terecht, hè. Dat ze denken van, wow. Maar jullie wisten het allemaal al. Want ja, hoezo eigenlijk zij niet? Omdat het pijnlijk is, maar het is ook pijnlijk.
Ja.
Ja.
Ja, mooi,
dus je wil eigenlijk liever dan met hun praten over dat ze boos zijn en dat ze het oneerlijk vinden. Of weet je, over dat soort dingen wil je het hebben. Dan dat je hun eigenlijk die kans ontneemt om eraan rustig een beetje naartoe te groeien. Wat je zelf natuurlijk als volwassene ook wel nodig hebt soms.
Ja. Ja, eigenlijk doen we allemaal aannames, hè, voor kinderen.
Nou ja, nou, ik moet wel zeggen, ik denk aan een voorbeeld van een situatie die nu speelt. Want dat was een beetje vergelijkbaar bij mijn vader. Mijn vader heeft heel lang op intensive care gelegen, iets van 8 weken lang. Maar ik was toen al 28, dus dat was vooral anders. Maar ik heb nu vrienden van ons waarvan de vader of de opa dus van het kind in het ziekenhuis ligt. Ook gewoon best wel zwaar naar IC. En daar hebben ze hun kinderen mee naartoe genomen. En dat was best wel heftig voor die kinderen. Yeah. En ik dacht van, hebben we daar wel goed aan gedaan, weet je wel? Want ja, ziek. Thuis is sowieso ook, wil jij alleen maar komen voor een bevalling en voor de rest wil je er nooit komen.
Ja.
En ja, weet je wel, slangetjes en nou, dat soort zaken. Heb jij daar nog, het makkelijk zijn om een eenzijdig antwoord op te geven, maar misschien heb jij
ook. Kan
wel
het ook leiden tot juist weer leed of schrikken van zo'n gezicht misschien van een oma die er zo bij zit? Of zeg je nee, dat moet je wel doen?
Nou, ik ben altijd voor om dat wel te doen, maar wel met een hele goede voorbereiding.
Ja.
En dat is ook wat ik in mijn boek heb aangegeven, dat je letterlijk, oké, wat ga je zien? Wat ga je horen? Wat ga je ruiken? Ja. Weet je, hoe ziet iemand eruit? Weet je, dat je gewoon echt die ondertiteling geeft. Want anders, dat is ook als iemand opgebaard is. Precies, en je vertelt het niet aan je kind. Dat is voor jezelf als volwassene is natuurlijk altijd een heftig moment.
Ja.
Maar als je dat niet uitlegt van tevoren. Ja, dat is heel heftig. Dus dat is ook met een ziekenhuis. Je wil eigenlijk van tevoren al het voorbespreken. Wat ze kunnen verwachten. Hoe het zal zijn. Dat ze toch wat meer uitleg hebben.
Ja.
Wat ze kunnen verwachten. Want
maar
dat weten
ergens
ze gewoon
kan
niet.
Je visueel misschien zoiets niet helemaal zeg maar voorspiegelen. Want uiteindelijk gaat het toch. Een kind kan zich dat ook helemaal niet voorstellen, natuurlijk. Dus er kan inderdaad een schrikmoment komen, denk ik. En ook wel dat het blijft hangen. Maar misschien moet je er dan gewoon ook over blijven praten. Ja. Van, weet je, kan je voorstellen. Want je kan misschien niet altijd.
Ja, ik denk wel, dit is wel de realiteit. Ja. Zo. Ja. Dit is natuurlijk een hele harde realiteit. Maar het ja, ik ben heel erg op die lijn.
Wat ik nog wel ook interessant vind, is dat als het gaat om begrafenissen of crematies, moet je kinderen daarin meenemen, weet je wel? Dat is ook de vraag. Mijn oma is dan 3 jaar geleden overleden. En toen was het heel duidelijk dat ik dacht van, nou, ik ga het gewoon aan de kinderen vragen van, willen jullie mee, weet je wel, naar de crematie? En mijn dochter was eigenlijk meteen van, nee, absoluut niet. Weet je, dat vind ik veel te naar. Mijn zoontje, die was toen 4, die zei van, ook in het kader van de fascinatie en van, oh mijn god, alles wat mysterieus is, vindt hij interessant. Ik ga mee. En toen waren er ook wel familieleden die zeiden van, ja, zou je dat nou wel doen? Maar er was geen opbaring, weet je wel. Dus dat was er niet. Maar wel de crematie, dus het in de, zeg maar, overgaan. En ik heb dat wel als heel positief ervaren, ook voor hem, zeg maar. Omdat hij ook echt dat proces en dan, weet je, het lopen en het praten en het dan. Dus dat was voor hem, hij was er wel meer betrokken bij in die zin. Maar niet dat het hem volgens mij angstig heeft gemaakt. Maar ik had niet mijn dochter moeten doen, snap je? Want die zei echt duidelijk van, ik wil, als ik had gezegd, ja, maar ik vind het belangrijk. Want oma is toch belangrijk voor je, is mijn oma, je moet meegaan. Dat was echt niet bij haar goed, want zij is ook heel gevoelig voor dat soort dingen. Dus ik denk van, kan je daarin ook je kinderen soort van, de ene ervaart het natuurlijk ook anders. Je hoeft ook niet als ouder altijd te zeggen van, dit moet jij dus ook doen, want je moet weten dat je.
Ja, wat jij zegt is wel iets waar heel veel ouders mee worstelen. Van hoe gaan we dat nou doen? Moeten kinderen wel of niet mee? En mijn advies is altijd om kinderen mee te nemen. Maar je gaat niet een kind dwingen. Dus je gaat niet een kind aan de haren meetrekken naar een begrafenis. Weet je wel, dat als een kind echt absoluut niet wil, ja, dan zijn er ook wel andere manieren om afscheid te nemen. Je kunt ook van tevoren bijvoorbeeld een mooie tekening samen maken of een verhaaltje schrijven of bij een foto even stilstaan en een soort van ritueeltje doen. Je kunt wel creatief ook op een andere manier afscheid nemen. Maar als je het puur vanuit mijn professionele blik zou vragen, zou ik altijd ouders aanraden om kinderen mee te nemen.
Ongeacht de leeftijd.
Ongeacht de leeftijd, omdat kinderen die voelen natuurlijk alles. En het is natuurlijk ook een moment wat je nooit meer over kan doen. En het, zeg maar, het letterlijk zien dat iemand begraven wordt. Voor ons is het natuurlijk duidelijk. Oh, iemand is overleden, iemand is dood, komt nooit meer terug. Maar voor kinderen, zeker jonge kinderen, die leggen die link nog helemaal niet. Omdat ze dat nog niet kunnen. Dus dan is het letterlijk het hele proces zien en daarbij betrokken worden. En misschien nog een keer in de kist kijken. Of als ze niet willen kijken, in die ruimte misschien kleuren of spelen. Weet je kunt ook aanwezig zijn zonder te kijken. Dat is ook een stuk van verwerken en beter begrijpen eigenlijk, zonder woorden misschien, maar wat er gebeurt.
Ja.
En dat helpt heel erg in hun verwerking.
Ja.
En het letterlijk echt het goed afscheid nemen van iemand. Omdat je dat dus maar één keer op zo'n moment kan doen.
Ja, ja. Dus adviseert, neem ze wel mee.
Ja.
Ja, vind ik wel mooi.
En het is ook voor kinderen als je de... Want heel vaak, wat jij ook zei, hè, van ik vraag het van wil je mee? Maar eigenlijk is die vraag best wel lastig te beantwoorden voor hun. Omdat ze nog niet goed kunnen inschatten waar ze eigenlijk...
Ja of nee tegen zeggen. Dat klopt, ja.
Dus als een kind echt niet wil...
Ik zat er denk ik ook van, dan mag je op de crematieknop drukken. Want dat was toen bij toen mijn vader was overleden. Ging me helemaal naar achteren bij, weet je, bij de oven. Ja. En toen werd er gevraagd aan mijn moeder van... Wilt u op de knop drukken of zo? Weet je, dat zei ik ook nog tegen Sophia. Van, als onze kinderen waren bij geweest, hadden ze al ruzie gekregen. Wie op die
wie
knop?
Wie drukt op de crematieknop?
Getallen met de 10.
Dat is een drama bij zo'n moment. Van iedereen helemaal in shock.
Nee, maar nee. Ja, dus het is al mooi dat je zegt van... Eigenlijk kan je zo'n kind, kan je jonge kinderen nog niet die beslissing kunnen zijn om niet maken. Ja,
maar als
ze
echt niet willen, is het natuurlijk vooral interessant waarom niet.
Ja.
Dat wil je eigenlijk weten. Weet je, is het omdat ze in hun hoofd het heel eng hebben gemaakt?
Ja, precies.
Of is het dat ze bang zijn dat ze heel erg moeten huilen? En dat zie je vaak bij pubers ook. Hè? Die bang zijn dat ze gewoon de controle verliezen. Ja. En die zijn natuurlijk heel erg bewust van zichzelf en hun lichaam. Weet je, van oh jeetje, dadelijk ga ik huilen. Dat wil ik helemaal niet.
Ja.
Dus eigenlijk wil je daarnaar op zoek van oké, wat zit erachter? En dat kun je met door voor te bereiden en te praten. Denk ik dat je het grootste gedeelte al samen een manier kunt vinden door wel te gaan. En als een kind echt niet wil, nou dan zou ik dat niet doen. En dan zou ik dus zo'n eigen manier bedenken om toch afscheid te nemen, maar dan niet tijdens de uitvaart, misschien daarvoor of daarna.
Dus ik had het wel anders kunnen doen achteraf. Ja. Ik heb nog, denk ik, één vraag. Rick, tenzij jij nog iets hebt.
Nee.
Dit gaat eigenlijk over, dit was ook een vraag. Ik zal hem even samenvatten van een moeder die zei van... ik heb 3 kinderen gekregen en voordat ik mijn eerste kreeg... heb ik een kindje dat is doodgegaan bij de bevalling. Heb ik eigenlijk nooit aan mijn kinderen verteld. Hoe ga je daarmee om met miskramen of kinderen die zijn overleden... voordat in de buik of wat dan ook? Ja, ik weet al een beetje denken wat je gaat zeggen. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Van...
Ja, kijk... Het is natuurlijk, als zij 3 kinderen heeft en 1 kindje die bij de bevalling is overleden, zijn ze natuurlijk een gezin van 6. Dus mijn advies zou ook altijd zijn om, want zij denken daar natuurlijk ook de hele tijd aan. Het is gewoon onderdeel van hun gezin.
Maar zij weten dus niet, hè, die kinderen.
Nee,
dus
systemisch.
Systemisch gezin hebben die kinderen een oudere broer of zus, die dan niet fysiek erbij is, maar wel natuurlijk onderdeel van het gezin is.
Ja.
Dus dat is voor de kinderen ook heel belangrijk om dat wel te weten. En ook omdat die ouders natuurlijk... dit is natuurlijk iets waar je nog heel veel mee bezig bent en blijft. Want dat is natuurlijk altijd onderdeel van jullie leven. Dus als je dat lastig vindt om te vertellen... kun je dat ook. Je kunt ook op een gegeven moment met de kinderen bijvoorbeeld naar het graf gaan. Of als een kindje gecremeerd is naar de plek waar dat misschien is uitgestrooid. Dat je gewoon dat rustig gaat vertellen. En ook vertelt dat je dat zelf heel lastig vindt. Of op welke manier je dan nog aan een kindje denkt... En dat is voor de andere kinderen ook heel fijn om te weten. Omdat ze natuurlijk wel gewoon nog een oudere broer of zus hebben. En je kunt het ook heel mooi in je gezin verweven. Door bijvoorbeeld op de dag dat het kindje is geboren en overleden is. Dan wat te gaan doen met het gezin. Of misschien samen te fantaseren van joh, wat denken jullie? Had hij op wie zou die dan lijken? Weet je wel, had hij jouw neus, mijn neus? Je kunt natuurlijk voor kinderen heel tastbaar maken.
Ja.
Waardoor het wel een onderwerp is wat besproken mag worden.
Ja,
anders blijft er ook zo'n taboe op zitten. Ja. Ik hoor dan ook wel eens van of gelezen van dat dan bijvoorbeeld ouders dan extra voorzichtig zijn met de kinderen die nog in leven zijn, om het zo te noemen.
Ja.
En dat dan de kinderen misschien al niet druk voelen en dan niet snappen waar dat misschien vandaan komt. Ja. Even, hè,
dus, en je plek ook in het gezin is heel belangrijk. Systemisch gezin. Systemisch gezin, daar kan ook een soort van verwarring gaan ontstaan. Als je bijvoorbeeld een middelste kind hebt dat is overleden, heb je nooit wat over God. Dan denk je altijd dat je de jongste bent, maar je bent eigenlijk zeg maar.
Ja.
Weet je wel, dus het is denk ik ook via systemisch perspectief heel belangrijk. Ook om bijvoorbeeld een vriendin van mij heeft dan een heel mooi soort klein altaartje gemaakt. Weet je wel, thuis waarin een veertje zit. Weet je wel, een klein gedenkteken en het geboortekaartje dan zeg maar. En ze gaan dan naar de boom. Dus die kinderen weten ook van, oh ja, dat is gewoon ons broertje. Ja. Weet je wel, alleen die is overleden in de buik. Dus dat is wel, ik ik vind dat wel mooi dat er meer aandacht voor komt. Laat ik zo zeggen. Ja. Dat dat meer een plek mag krijgen.
Maar ook voor deze moeder die dan die vraag instuurt. Want uiteindelijk haar verdriet en gemis mag er natuurlijk gewoon zijn.
Ja, maar ik denk ook een trauma van haar. Omdat, weet je, dat is gebeurd. Ja. Dat je dan zo, dat het zo pijnlijk is dat je dat gewoon bijna niet wil herleven door dat te vertellen. Maar juist belangrijk voor ze om dat wel te doen.
Ja, zodat ze, als je het hardop zegt, dat houdt ook een overleden kindje ook meer, weet je wel, in leven, zeg ik wel eens.
Ja. Ja.
Dat er over gepraat wordt. Dat, weet je wel, dat het niet een onderwerp is wat gewoon helemaal niet meer besproken wordt.
Ja, ondergeschoven wordt. Ja. 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 Jeetje Rick, wat zie jij er fris en fruitig uit? Ben je op vakantie geweest of zo?
Nee, Blue Iron.
Wat is dat?
Ja, dat is een drankje met ijzer.
Gadver, is dat niet heel goor?
Nee, super lekker. Maar het wilde bosbessen smaak.
En waar helpt het tegen?
Ja, het helpt mij heel erg tegen vermoeidheid. Het geeft me extra energie.
Wat zit er allemaal in dan?
Vitamine C, vitamine B12.
En is het ook nog vegan? Of?
Ja, zelfs dat.
Nou, wat een goede tip zeg. Dat moet ik hebben. Waar kan je het krijgen?
Nou, bij het Kruidvat onder andere. Dus ga ervoor.
En is het wel eens in de aanbieding?
Vaak, hou je brochure in de gaten.
Oké, thanks voor de tip.
Heel veel eerlijkheid is toch wel een rode draad die ik bemerk.
Ja, want we vragen ook altijd aan het einde van een pijnstiller. Van wat zou je ouders nou meegeven die te maken hebben met inderdaad verlies. Of de dood in hun familie of gezin of in vrienden. Wat zou je mensen willen meegeven als grotere boodschap?
Ja. Zeg maar, ik zou willen meegeven dat je niet zelf hoeft, weet je wel, omdat je het niet kunt oplossen, dat je ook die verwachting naar jezelf best wel laag mag hebben. Want als je als ouder het heel erg het gevoel hebt van, oh, ik moet het goede zeggen, of ik moet, heftige emoties, moeten die minder worden, dan leg je de lat ook heel hoog. Ja. Maar dat is bij dit onderwerp natuurlijk helemaal niet, doet eigenlijk niet ter zake. Het enige wat je hoeft te doen is er gewoon zijn. En luisteren. Dus soms als je voor jezelf de verwachting ook een stuk lager legt van, joh, ik weet ook niet hoe ik het op moet lossen, maar ik stel af en toe een open vraag en ik ben er.
Ja.
Dan is dat eigenlijk het allerbelangrijkste. En dan doe je dat dus al, weet je wel. Dus dat is eigenlijk heel snel, kun je heel veel goed doen op dit onderwerp.
Als je maar in beweging komt of
iets doet.
En dat geldt ook nog dan nog een dingetje wat je vaak in je omgeving hebt als iemand anders die je, waar je omgeeft, iemand verliest. Dat je het lastig vindt om naar te vragen. Dat je denkt, oh, moet ik er nu wel voor beginnen op het schoolplein of niet? Of wat zeg ik dan? Of dat zijn allemaal gedachten, weet je wel. Maar soms door letterlijk te zeggen van, joh, ik moet aan je denken, maar ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik denk aan je of ik leef met je mee, punt. Mm. En dan ga je weer, weet je wel, dat. Dan heb je al een opening.
Ja.
Ja.
En dan kan de ander, of het nou je kind is of de buurvrouw, die kan zelf bepalen van, ga ik dan nu huilen? Of zeg ik, joh, ik wil het er nu niet over hebben, maar lief van je.
Ja, precies.
En dat geldt ook voor je kind. Die kan dan ook zelf kiezen op zo'n moment. Weet je, ga ik er nu mee? Of, of is het gewoon voldoende dat je toch even dat stukje erkenning voelt?
Ja, nou.
Ja, wel echt supermooi.
Dank je wel.
Dat heeft mij veel geholpen. Dus dank je wel.
Graag gedaan. Anne, bedankt voor de uitnodiging.
Ja, heel fijn.
Ja,
dankjewel.
Ja, ook Rick, bedankt. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Joe.
Je luisterde naar Groeipijn.
De podcast over de horten en stoten van het ouderschap. Zijn er onderwerpen die volgens jou aan bod mogen komen? Of heb je een vraag over een onderwerp dat besproken is?
Laat het ons dan weten, want wie weet wordt jouw pijn binnenkort door ons behandeld. Meer informatie vind je in onze show notes.
Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. En graag tot de volgende.